Yes, daar gaan we dan.
Nu gaan we uitstarten. Voor de luisteraars, ik heb deze intro nu 3 keer gestart. We zitten bij wijkcentrum De Koperen Knoop in Amsterdam. Met deze keer geen kano's, maar een lekkere gevulde koek. En we gaan vandaag met z'n tassen doen. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. We hebben vandaag een take van de week van Tim. En we gaan natuurlijk weer praten over jullie vragen en opmerkingen. Want je kan meepraten met ons. Je kan je mening eigenlijk over alles geven, het liefst over wat wij hier allemaal zeggen. Via vriendvandeshow.nl/delinksdevolte kan je een account aanmaken, gratis. En dan kan je meepraten. En ook heel leuk, je kan een bericht inspreken. Dus doe dat vooral, dan kunnen we je afspelen.
En een oproep aan alle vrouwen. Doe het ook vooral, want het zijn, we hebben heel veel leuke reacties. Maar het zijn wel allemaal mannen. Dus ik vind dat het nu ook wel tijd is dat er wat vrouwen gaan reageren.
Hier, hier.
Ja, typisch, ja. Dus doe je ding. En dat kan ook via Instagram en via YouTube kan je meepraten. Overal te vinden, gewoon bij onder de linkse revolte. Tim, gaan we naar jou. Take van de week. Wat moet er van je hart?
Nou Hans, in de eerste aflevering van de podcast zaten wij op een maandagochtend samen met Dylan van Rijsbergen.
Ja.
Over de net niet-elite. Jij stelde mij toen de vraag of ik bij de elite hoorde. Mijn antwoord was resoluut nee. En ik kan nu bevestigen dat dat nee is.
Het knaagt nog altijd aan je.
Ja, het knaagt zeker aan me, omdat mijn beeld van de elite blijkbaar een ander is. Maar NRC heeft dus... Dagblad NRC heeft een mooie mini-reeks gemaakt over belastingontwijking. En er is sprake van de Bavaria-elite, er is sprake van de Heineken-elite en er is sprake van de Action-elite. De Action-elite heeft het Action-DNA en dat Action-DNA aan de top dat bestaat eruit dat je 50 miljoen dividend uitkeert aan jezelf en daar 0% belastingen op betaalt of 1,2% belastingen op betaalt via een expat-regeling. Dus je krijgt hier het dividend, maar via die expatregeling zijn dat dan inkomsten die je zogezegd ergens anders moet aangeven en daar betaal je dan geen belastingen. De Heineken-familie, ons allemaal bekend denk ik, de erfgename, de dochter, die heeft heel veel vermogen en via heel veel trucjes slaagt zij erin om in Nederland amper belastingen te betalen op haar vermogen. En dat zou ons denk ik 30 miljoen euro per jaar in de schatkist schillen.
Ja,
dat is wel wat.
Ja.
En dan heb je Bavaria, ook een familiebedrijf, hè, brouwers. Trouwens geen lekker bier als je het mij vraagt, maar dat is een ander verhaal. En zij hebben met de erfbelastingregeling hebben ze het zo kunnen regelen via alle lobbyisten dat ze bijna geen belastingen betalen op bedrijfserfenissen. En dat de dividenden die dus uit dat bedrijf komen, dat die ook belastingsvrij of nagenoeg belastingsvrij naar de neefjes en de achterneefjes en heel de familie wegstromen. Nou, als je het dan hebt over de elite, nou, dan hoor ik daar niet bij, want dit is echt, dit is volgens mij wat de elite typeert, dat je gewoon bovenmatig veel geld hebt en daardoor ook bovenmatig veel macht en invloed. En je dus in staat bent om gewoon wetten aan te passen en te laten lobbyen voor je. Zodanig dat alles voor jou fiscaal gunstiger uitkomt.
Eens. Wat mij dus echt ontzettend stoort aan dit hele verhaal over die bierfamilies, is dat ik zo erg de publieke ophef mis. We hebben echt over allerlei onderwerpen, er gebeurt een heel klein ding. En alle partijleiders zie je op Twitter zo druk bezig. Dit kan toch niet? En wat een schandaal. En kamervragen en zo. En heel vaak voelen wij ons als linkse partij ook gedwongen om daarin mee te gaan. Maar dit soort ophef, je ziet zo'n Caroline van der Plas en Henry Bontebal, houden allemaal gewoon een mond. Die gaan daar.
Ja, ze hebben er ook allemaal, mee te maken. Hè? Van der Plas bij de Bavaria, van Bavaria, die bedrijfsovername zijn met erfenissen en dergelijke. Daar heeft Van der Plas of BBB toch wel een rol in gespeeld om die wet aan te passen.
Ja.
Bij Heineken, ja, dat is. Dat is al langer bekend, hè? Al die constructies en dergelijke. Dus en het CDA heeft daar ook een rol in gespeeld. Dus ik begrijp wel dat ze zich stilhouden. Het punt is wel dat dat de eerste partijen zijn, en die woede deel ik volledig. Het zijn de eerste partijen die komen zeggen, ja, de migrant neemt je koekje af. Maar ja, die families die vreten heel die taart op. En er wordt gewoon niks over gezegd. En ja, als je daar niet woedend van wordt, dan weet ik het ondertussen ook niet meer. Maar
dit is voor mij echt het typische voorbeeld van echt asociaal gedrag, zeg maar. Ook omdat het niet alleen maar iets zegt over het feit dat jij zelf niks wil bijdragen en zo veel mogelijk bezig bent om zelf rijkst te worden. Voor wat? Ik bedoel, wat doet ze met al dat geld? Ja, hoeveel kun je nog uitgeven? Hè? Wanneer ben je ook niet meer eens meer gelukkig met al dat geld? Ja. Maar kennelijk is het nooit genoeg. Maar het allerergste vind ik nog eigenlijk dat daarmee gewoon de samenleving heel veel misloopt. Want dit is gewoon allemaal belastinggeld, wat eigenlijk heel veel druk zou kunnen wegnemen bij gewone mensen, maar ook bij kleine ondernemers. Dus daar zit bij mij dan vooral de woede. Dat ik echt denk, ja, weet je, er zit zowel een enorme hebzucht. Wat vind ik, daar heb ik een mening over. Maar mijn woede zit hem er ook gewoon bij dat je echt iets onttrekt aan de hele samenleving. En nou ja, dan hebben we het heel makkelijk, hè, over 17 miljard wat zogenaamd bezuinigd zou moeten worden. Nou, misschien is dat wel een stuk minder als je al die belastingontwijking erbij op zou mogen tellen. Of dus af zou mogen
trekken. Maar ik denk dat dat echt zo, dat dat ook klopt, Noortje, dat het is gewoon allemaal op zich is het wettelijk. De vraag is het moreel aanvaardbaar? En kijk, ik betaal zelf ook belastingen. En ik vind het heel raar dat iedereen altijd zo weinig als mogelijk belastingen wil betalen. Ik snap dat ergens wel, maar tegelijkertijd, ja, ik heb geen kinderen, maar ik vind het wel fijn dat er kwalitatief onderwijs is. Het zijn wel de mensen die ons land recht houden, die in de toekomst ons land gaan recht houden. En wat mij heel hard stoort en waar mijn woede zit, is dat eigenlijk, als je kijkt naar die bierfamilies, dat zijn eigenlijk de afgehaakten in de samenleving. Die zijn gewoon afgehaakt. Het boeit hen niet wat er gebeurt. Ze hebben het goed op orde voor zichzelf. Ja. En hoe meer ze het beter hebben, hoe beter. En al de rest, het zal allemaal wel.
Maar ze maken wel gebruik ook, hè, van alle collectieve voorzieningen.
Ja, dus, en bovenmatig waarschijnlijk. Hè, want ze rijden meer. Hè, ze vliegen waarschijnlijk meer.
Precies. Watergebruik, bedoel, als je bier maakt. Ja, dat ontzettend ook. Veel water, terwijl dat ook nauwelijks belast wordt.
Ja, dat hele bedrijf heeft ook gewoon goed geschoold personeel. Ja. Dat soort dingen allemaal.
Ja.
Expertregeling.
Ja. Nou, dat verbaast me eigenlijk ook wel in de reacties die ik dan een beetje voorbij zag komen op Twitter. Of X moet je tegenwoordig zeggen. Dat er eigenlijk ook nog best wel veel mensen zijn die, denk ik, over het algemeen rechts stemmen. Die dan echt zeggen van ja, maar ze hebben toch hard gewerkt en een mooi bedrijf opgebouwd. En dat moet toch, daar moet je toch gewoon lekker aan kunnen verdienen. En ik denk dat we eigenlijk heel weinig meer dat gesprek voeren. En dat er daarom ook geen ophef meer over is van ja, maar waarom betalen we eigenlijk belasting met elkaar? En dat is precies om die reden dat dit soort bedrijven zouden gewoon nooit bestaansrecht hebben gehad in Nederland. Als Nederland niet over het algemeen een goed draaiend land was geweest de afgelopen 150 jaar en nu nog. Ja. Met al die voorzieningen die we net noemen. En ik denk dat we daar als links ook te weinig over hebben. Waarom is belasting goed?
Ja. Ik denk dat het heel groot deel van zit daar ook wel in dat het belasting heet. Hoe wij over belasting praten, gewoon het woord belasting. Als je nadenkt over wat zeg je dan precies. Het is een last en dan is het ook heel natuurlijk, lijkt mij, dat je dat wil ontwijken of wil ontlopen als iemand een last op je wil leggen. Ik vind het ook, ik denk als je als links nadenkt, hoe willen wij hierover praten, zou ik eigenlijk willen voorstellen dat we nooit meer het woord belastingen gebruiken, maar gewoon altijd praten over bijdragen.
Solidariteitsbijdrage.
Ja, zoiets. Ja. Samenlevingsbijdrage.
Want als je bijvoorbeeld die Charlene de Carvalho Heineken dan, de Queen of Beer. Als je over haar zegt, zij weigert bij te dragen. Dat is zoveel heftiger dan ze ontwijkt belasting, vind ik. Qua beeld. En ik vind overigens het argument van hard werken. Zij is wel echt het schoolvoorbeeld van niet gewerkt hebben voor je vermogen. Zij heeft gewoon een bedrijf geërfd. En zij heeft nu een vermogen van 16 miljard. Dat is gewoon 16.000 miljoen euro heb je. En dan haal je het in je botte kop om dan voor 30 miljoen belasting te gaan ontwijken. Dat is toch echt, ik kan daar gewoon zo niet bij. Ja. Wat moet je nou met die 30 miljoen extra? Zet je dat dan, ja, dan heb je nog meer.
Ja, wat ik me wel afvraag, want ik heb zowel het stuk van Bavaria goed doorgenomen als dat van de Queen of Beer, als dat van die Action Expats. En wat er altijd wel achter, ik vraag me af of ze het zelf weten. Want wat er altijd achter zit, zijn heel specialistische adviseurs die het allemaal voor hen regelen. Ja. Dus ik vraag me überhaupt af of ze het zelf weten.
Oh,
ik praat het daar helemaal niet mee goed. Maar ik denk dat zij daar zelf nog heel weinig zicht op hebben. Ik kan me ook niet inbeelden hoe houd je zicht op.
Te zoeken.
Ja, oké, maar hoe houd je zicht op 17 miljard euro? Dat zijn 10 garageboxen vol met briefjes van 50 euro. Hoe houd je daar zicht op dan? Ja, dan heb je adviseurs nodig, heb je specialisten nodig. En dat was ook
het ultieme argument om gewoon een stukje af te romen. Als je geen eens meer zicht hebt op hoeveel geld je hebt. Dan
ja, maar de vraag is of je heel die business van specialisten dan gewoon niet moet aanpakken. Kijk, we hadden het over Rutger bijvoorbeeld, toch? Rutger Bregman, zijn morele ambitie, daar hadden we het onlangs over. En dan denk ik, het zou toch geweldig zijn dat je een paar van die specialistische adviseurs hebt, dat je die kunt turnen tot maatschappelijke dienstverleners, die in plaats van die geitenpaadjes opzoeken, die geitenpaadjes gaan verstoppen. Dichtstoppen bedoel ik dan. Dat zou toch fantastisch zijn dat je een paar van die mensen zover krijgt om te zeggen van, joh, maar jij kent dit systeem, zorg gewoon dat dit waterdicht wordt, dat men daar niet meer tussendoor kan komen. Ja, ik zou het geweldig vinden.
Ja, ik vond het ook wel fascinerend, want volgens mij was dat die belastingconstructies van Heineken, die waren geloof ik aan het licht gekomen door een tip van iemand uit het bedrijf binnen Heineken. Dus ja, er lopen daar mensen rond die dan wel weten van, nou, dit is moreel niet oké, dat we zoveel belasting ontwijken. Dus ik tip een krant. Dat is dan kennelijk de oplossing geweest.
Ja.
De Heineken-krokkenwader.
Ja.
Maar wat gaan we eraan doen?
Nou, kijk, ik ga nog één voorbeeld geven in dat stuk van die Action Expats. 50 miljoen euro, geen belastingen. En in dat stuk staat dan dat private equity managers, dus managers van private equity fondsen, dat die niet in box 3 zitten. Dus die zitten niet in het hoogste belastingstarief. Die zitten gewoon in het twee na laagste belastingstarief of zoiets. Dus box 2. Dus die betalen helemaal geen 52% inkomstenbelasting. Terwijl die echt miljoenen, miljarden verdienen, betalen die gewoon niet op hun inkomsten. Ja, dat kan toch gewoon niet. Daar moet je echt iets aan doen. En wat gaan we eraan doen? Nou, Senna heeft motie ingediend.
Wie is Senna?
Senna Matoog van GroenLinks PvdA, Tweede Kamerlid. Zij heeft een motie ingediend om met nog andere partijen om daar vooral voor die private equity managers terug in box 3 te krijgen.
Ja. Lekker. En verder?
Nou ja, volgens mij, ook in ons verkiezingsprogramma hebben we allemaal goede dingen opgeschreven. Het probleem is natuurlijk ook dat je dit internationaal moet oplossen. Dit zijn natuurlijk allemaal internationale constructies waarin Nederland helaas nog steeds volgens mij ook voorop loopt om heel veel ook mogelijk te maken. Maar ik denk dat het zonde is om helemaal in deze podcast de techniek op te gaan zoeken. Want misschien weet ik er zelf ook veel te weinig vanaf. Maar ik dacht, wat kun je vooral zelf doen als je thuis zit te luisteren? Bijvoorbeeld geen Heineken meer kopen, geen Bavaria meer kopen. Gewoon lekker bier gaan drinken.
Ja, ik zou sowieso Belgisch bier aanbevelen, maar dat is vanuit een gepast chauvinisme.
Nou, of vooral meedoen met hier ophef van maken.
Ja, ik wou net zeggen.
Dat we dit met z'n allen niet pikken.
Ja, maar dit is toch waar de revolte eigenlijk zou moeten beginnen. Dat je gewoon weet van, hey, we worden hier gewoon mega genaaid met z'n allen. En we zijn dan bezig over iemand die in de bijstand zit, die krijgt meer controles dan iemand die via private equity, weet ik wat, allerlei constructies belastingen ontwijkt. Ja, dat moeten we gewoon omdraaien. Dat moet gewoon keihard omgedraaid worden. Wat maakt het uit dat iemand in de bijstand zak boodschappen krijgt? Ja, sturen we een inspecteur op af. En mevrouw Heineken die heeft een specialistische adviseur die met de belastingdienst een deal kan maken. Ja, dat klopt toch langs geen meter niet meer.
Ja, ik denk inderdaad vooral het belangrijkste hiervan is dat mensen, dat we met z'n allen gaan beseffen dat het vermogen van de ene ook de armoede van de ander is. Het is natuurlijk niet direct zero sum, maar het feit dat zij 16 miljard heeft, als je omrekent, ik heb gekeken hoe duur het is om mondzorg, dus voor alle Nederlanders mondzorg in het basispakket te krijgen. Heel veel mensen kunnen nu niet naar de tandarts omdat ze gewoon het geld niet hebben. Mondzorg in het basispakket brengen kost ongeveer 1,2 tot 1,9 miljard per jaar. Van haar vermogen van 16 miljard kan je dus 11 jaar lang mondzorg voor alle Nederlanders gratis maken. Er zit gewoon zo'n direct verband tussen de armoede aan de ene kant en haar immense vermogen. Ik zou er dus heel erg voor zijn om gewoon een miljonairsbelasting in te voeren. Ja. Ga in ieder geval maar beginnen met 1% per jaar af te dragen.
Een solidariteitsheffing.
Ja, precies. Ja.
Maar ik denk dat je daar ook iets zegt. Want je zegt oké, het vermogen van de een is de armoede van de ander. Maar valt het heel erg op dat we het armoededebat wel heel hard voeren. Hè, dat is echt een maatschappelijk thema geworden sinds een paar jaar. Terecht trouwens, hè, maar over armoede hebben is een heel veilige constructie. Hè? Want dan kan je het met z'n allen over die arme schroebers hebben en dan nog armen en hoe gaan we die arme schroebers helpen.
Ja.
Maar als je het met z'n allen over ongelijkheid hebt, ja, dat is minder veilig, want dan zegt het ook iets over ons. En dan zegt het ook iets over mensen die inderdaad al die belastingvoordelen opzoeken of die belastingen proberen te ontwijken en noem maar op. En eigenlijk zou je moeten zeggen, als we het armoededebat goed willen voeren, moeten we het vooral het ongelijkheiddebat voeren. Want het is toch wel ongelijkheid dat tot maatschappelijke onrust, tot onbehagen, tot asociaal gedrag en noem maar op leidt. Ja. En ook aan die bovenkant, de echte afgehaakte, ik zeg het nogmaals, ja, dat zijn volgens mij de mensen aan de bovenkant die aan de onderkant zijn weggeduwd.
Ja. Ja.
Volgens mij is de Queen of Beer een typisch afgehaakt geval.
Ja, 100%. Ja. Ja. Ja, ze woont ook niet in Nederland. Ook. Ze heeft mega randgoed ergens in Wales of zo, of in de UK. Ja, ergens in de UK, mega randgoed, zeg ik. Ja.
En ook gewoon schijt aan Nederland.
Ja, ja. Heeft twee middelvingers in de lucht. Ja. Ja.
Met de Olympische Spelen straks is er vast weer zo'n Holland Heineken House, waar we dan weer allemaal leuk live verslag van op tv zien. Nou, wat heeft deze discussie dan teweeg gebracht? Helemaal niks. God, wat vinden we het leuk dat je overal in Europa en de wereld Heineken kan krijgen. En dat zijn we trots met elkaar. Ja, ik kan hier ook heel cynisch van worden.
Heineken is toch ook degene die toen Rusland Oekraïne binnenviel, dat iedereen ging daar weg. Maar Heineken is toen heel hard nieuwe lokale biermerken daar gaan opzetten. Dus ze zijn een soort Guinness hebben ze een nieuw onder een andere naam gewoon overgenomen. Nee. En ze hebben gewoon tijdens de oorlog zijn zij als enige daar gebleven en hebben gewoon het hele bierimperium uitgebouwd. Zo'n bedrijf is dat.
Dat is echt
ja, maar dat kan toch niet, man. Maar kijk, ik moet wel zeggen, ik woon nu al 10 jaar in Nederland, dus ik ga al 10 jaar regelmatig terug naar België en daar heb ik nog nooit Heineken van de tap kunnen drinken. Daar ben ik heel blij mee trouwens. Maar in België krijgt dat echt geen voet onder de grond. En, dus we zijn nog het laatste anti...
Een beetje Asterix en Obelix.
Anti-heritaire bierland ter wereld. Nee, we kijken gewoon niet naar. Ik zie het wel vaker in avondwinkels, nachtwinkels, dat dan in België. Daar zie ik het wel, maar ja, dat is voor die Nederlandse toeristen in Antwerpen. Maar verder zie je Heineken heel weinig.
Wat een mooi land is het toch, Tim?
Ja, een heel mooi land. Van kruk van waar je bent.
Gaan we verder naar de vraag van de luisteraars, denk ik. Tenminste, hebben jullie nog, nog meer te melden? Ja, trouwens, waar ik er nog wel over na zat te denken. Een rijksdomsgrens. Moeten we dat nog bespreken nu of is dat voor een latere aflevering?
Nou, ik denk dat je daar wel een aflevering aan kan wijden.
Ik zou dan eigenlijk heel graag Ingrid Robijns willen uitnodigen.
Ja,
als
dat
expert.
Zou ik ook.
Ja, dat is de denker achter de rijksdomsgrens.
Ja, weer limitarisme. Net limitarisme. Een nieuw boek uit.
Ja.
Zullen we het bewaren voor haar komst?
Dat lijkt mij echt heel leuk.
Ja,
ja, ik zou het geweldig vinden om met Ingrid. Zij is ook Belgisch trouwens. Hè?
Ja, dat zo. Chauvinisme van jou begint. Ja, 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 ja.
Gaan we vragen aan haar welk bier ze drinkt?
Nee, gaan we naar de vraag van de luisteraars. Deze zetten we op de to-do-lijst. En we hadden weer allerlei vragen. En ook heel veel nieuwe vrienden. Superleuk dat jullie allemaal vriend worden. Daar zijn we heel blij mee. En een van onze vrienden, Bob. Die, die is geen vriend geworden trouwens. Nee, dat was een reactie op een...
Oei, Bob wordt vriend.
Ja, Bob, je bent sowieso welkom om vriend te worden. Nee, Bob die stuurde een opmerking eigenlijk over onze vorige aflevering. Namelijk het gesprek met Eefje van Deep Canvassing. Voor de mensen die het niet gehoord hebben, Deep Canvassing is een methode waarbij je langs de deuren gaat om met mensen te praten over maatschappelijke thema's. En Bob had op Instagram de reactie: dit past zo niet bij de sociaaldemocratie om bij mensen aan hun deur te gaan. Spreek ze gewoon op straat aan, we zijn geen Jehova's. Hoe kijken jullie daarnaar? Kijk ik even de sociaaldemocraten aan tafel.
Ja, ik had de reactie gelezen en toen dacht ik, ja, wat dan Bob op straat aanspreken? Ik ben zelf natuurlijk gemeenteraadslid in Den Haag en wij gaan heel vaak de wijk in om met mensen in gesprek te gaan. Langs de deur bij een Albert Heijn, maakt niet uit waar. Maar ik haal daar zelf heel erg veel uit. Juist buiten verkiezingstijd kun je echt heel relaxed gewoon met mensen kletsen over. En dat is, vind ik, makkelijk als gemeenteraadslid ook, dat je het heel erg snel kan hebben over de buurt. Van nou, ik zie dat u kinderen heeft, hoe zijn de speeltuinen hier in de buurt? En dan kan je zomaar een half uur aan de deur een heel gesprek hebben met een leuke moeder over hoe de speeltuin om de hoek erbij ligt en waarom het niet veilig is. En dat vind ik heel nuttig. En dan denk ik, ja, mogen dat soort gesprekken dan ook niet, Bob? Vraag ik me af. En hoe doen jullie dan de campagne in Amsterdam? Ik ben heel benieuwd.
En hoe vaak heb je dan mensen die inderdaad zo reageren van, oh, wat kom jij nou weer doen? Daar heb ik helemaal geen zin in.
Nou, soms natuurlijk wel, maar het vraagt ook gewoon wat menselijk gevoel om even in de eerste halve minuut van zo'n gesprek even de vibe op te pikken van, heeft iemand er zin in of ben je iemand eigenlijk aan het storen als iemand dat zelf al niet aangeeft? En ik vind eigenlijk ook de meest nuttige middagen dat je de straat op gaat, of in ieder geval langs de deuren gaat, is als je zeg maar 4 goede gesprekken van een half uur hebt in plaats van 5 minuten steeds bij een deur en dat je 20 mensen heel kort gesproken hebt met alleen maar stem GroenLinks, PvdA, wel gaan stemmen. Hè? Dat vind ik zelf
zo'n
ook.
Roos in de hand duwen en dan weer doorlopen.
Ja, dat vind ik zelf ook niet zo interessant. Het gaat echt om die langere gesprekken. En soms gaat het ook wel over de brede maatschappelijke thema's. Bijvoorbeeld over migratie en diversiteit in de stad, noem het op. Dus ja, ik vind het echt een hele waardevolle manier om in contact te komen met mensen. Maar ja, dat kan natuurlijk ook op straat, ook voor de supermarkt en ook in de kroeg. Dus dat is ook weer zo.
Maar je doet het ook niet om ze te overtuigen van stem PvdA. Zoals in Jehovah-getuigen, je probeert te overtuigen om ook het geloof te gaan volgen. Dat is volgens mij ook het grote verschil.
Ja.
Toch, je wil een goed gesprek.
Ja.
En niet iemand overtuigen om PvdA te gaan stemmen. Dus
ja. Zeker. Ja,
ik snap daarom de kriegel wel. Als je denkt dat dat dus huis en huis is. Dat je daar inderdaad een voet tussen de deur zet. En pas je terugtrekt.
En de flyers nog snel naar binnen gooit.
Precies, ja. Dan snap ik wel dat je daar allergisch van wordt. Maar dat is helemaal niet wat er aan de hand is.
Nee, ik moet lachen met die Jehovah-getuigen. Omdat ik herinner mij uit mijn kindertijd. Kijk, het is de weer van Jehovah toch? Maar op zijn Antwerps reer kan je als radder. Dus een radder, hè? Wij zeggen, ja, dat is een reer. Dus dan komen de mensen, ja, de reer van Jehovah. En dan zeiden ze altijd, ja, zet maar naast de deur. Zet de radder dus maar naast de deur. Daarom moest ik wachten. Ja, vrouw grafje, maar als kind vond ik dat heel leuk.
Ik heb een keer heel gênant gehad. Heel lang geleden was ik ook een klein kind. En werd er aangebeld door Jehovah's getuigen. En toen kreeg ik heel erg een slappe lach. En ik kon niet meer ophouden met lachen. En dus het werd heel ongemakkelijk. En toen heb ik de deur dicht gedaan. En toen zei mijn moeder, wat doe jij nou? Dat is toch onrespectvol? Ik zei, ja, ik weet het, maar ik kon er niks aan doen. En toen gaf ze me een rolletje snoep. En zei ze, ren maar achter hun aan om een rolletje snoep nog te geven. En je excuses aan te bieden.
Wauw, wat netjes.
Dat is opvoeding. Dat is opvoeding.
Ja, het was zo gênant. Ja, nou ja, dat is mijn trauma.
Maar even terug naar Bob. Want sorry Bob, maar ik begrijp je niet zo goed. Want het is dus niet sociaal-democratisch om aan de deur te gaan bellen. Dat is eigenlijk het punt, maar...
Ja.
Ja, oké, maar we zeiden in die... We zeiden toch ook dat je naar de kroeg kan gaan of dergelijke. Dus er zijn toch meerdere methodes.
Ja, tuurlijk.
Maar het ging toch bij mij in die podcast toch vooral over het feit van... Oké, je bent neutraal. Nee, je bent niet neutraal, maar je oordeelt niet. En ik denk dat was de kern van de podcast, toch? En dat lijkt mij wel heel sociaal-democratisch. Dus of dat het dan gaat over de deurbellen, of mensen op de straat aanspreken, of mensen in de kroeg aanspreken. Het punt is dat je het gesprek aangaat, volgens mij, met mensen die anders zijn dan jezelf. En dat je daar instelling in neemt, maar niet oordeelt over de ander zijn houding. En dat lijkt me heel sociaal-democratisch.
Ja. Ik dacht nog ook over dat deep canvassing, want dat komt oorspronkelijk uit Amerika, denk ik, het concept, hè? Of uit Engeland.
Denk het wel.
Want ik heb 2 keer kort campagne gevoerd in Engeland voor landelijke verkiezingen en lokale verkiezingen.
Oh, wat vet. En welke campagnes?
De Ed Miliband verkiezingen. Dus dan hebben we het over hoe lang geleden. Ja. Heb ik in Reading. Dat is een stad nog redelijk in de buurt van Londen. En ik heb afgelopen jaar een middagje meegelopen in Bath voor de lokale verkiezingen. En ik denk dat ze in de UK en in Amerika ongeveer op dezelfde manier campagne voeren. Namelijk, je hebt daar ontzettend veel gegevens als politieke partij over wie woont waar, wat stemmen ze, wat hebben ze de vorige keer gestemd. Dan moet ik even in het midden laten of ze die gegevens ook deels gewoon krijgen of dat ook zelf ophalen en bijhouden. Maar daardoor zit er in hun campagnesysteem zeg maar heel erg een incentive om alleen nog maar te gaan praten met de mensen waarvan je toch al weet dat die op jouw partij gaan stemmen. Dus het enige wat je die laatste dagen aan het doen bent, is alleen maar op de deur kloppen en zeggen, u gaat wel stemmen, hè? Want u stemt toch Labour. Stem op ons. Hoe laat gaat u stemmen? Dat vragen ze dan ook vaak, want dat is een psychologisch trucje. Want als je dan maak je al een planning in je hoofd van, oh, ik denk dat ik tijdens de lunch wel even de tijd heb om te gaan stemmen. Oké, nou, dan komen we vanmiddag nog weer terug om te vragen of het gelukt is. Echt zo intens zei ze. Maar dat is dus heel anders dan wat wij in Nederland doen, zeg maar als GroenLinks PvdA, maar ook andere politieke partijen. Wij gaan gewoon een beetje at random een buurt in. En soms weet je wel een beetje van, zijn mensen hier eerder of minder snel geneigd om op ons te stemmen? Maar je weet nooit helemaal wie de deur open doet en wat voor gesprek je gaat hebben. Dus ik denk dat we in Nederland in politieke campagnes per definitie meer mensen spreken die verder van ons afstaan dan in de UK en in,
ja,
in de
maar
VS.
Ik denk wel dat het beter kan. Want wat ik wel weet, hoe het bij GroenLinks in ieder geval is georganiseerd, kijken ze ook echt wel van waar zit de potentie en daar gaan ze heen. En ik snap het wel heel erg vanuit het idee dat je beperkte mankracht en tijd hebt, dus dat je het goed wil inzetten. Maar toch ben ik daar heel kritisch op, omdat je dan wel al snel met gelijkgestemden dus in gesprek raakt. Terwijl ik juist denk, nee, je moet niet alleen maar op zoek gaan naar waar je potentie zit, maar ook juist bij mensen die heel anders denken, omdat je ook gewoon interesse hebt in dat gesprek. Dus ja. Ik zou eigenlijk willen dat ze wat meer random nog aan de deuren gaan aanbellen dan er nu gebeurt.
En heel erg sterk inzetten op de wijken waar jij zegt voor op te komen. Dus als je een linkse partij bent, dan moet je in de wijken komen waar mensen wonen die profiteren van linksbeleid. Dus waar veel armoede is of waar woonsituatie crappy is. Dus in ieder geval in de wijken komen waar je ook kan vertellen, hey, wij komen voor jou op. En als je op basis van potentie gaat, en volgens mij word je dan je basis ook steeds smaller, omdat je steeds in die wijk overslaat.
Ja, dan zit je gewoon in je bubbel.
Ja, je blijft in je bubbel. En daar zijn we niet van.
Nee.
Volgende vraag van Gijs. Gijs was heel enthousiast over alle afleveringen tot nu toe. Hij had wel een kritiekpuntje. Hij zei, jullie noemen D66 ook links. Terwijl D66 is wat mij betreft nou echt een progressieve partij. En dat is fundamenteel anders dan links. En hij vroeg hoe wij dat verschil tussen progressief en links zien. En of wij dat die scheiding ook zo belangrijk vinden om dat wel te maken.
Vroeger vond ik die heel belangrijk. En plotte ik ook altijd op basis van links, rechts, conservatief, progressief. Bij links, rechts dan vooral ook staat voor sociaal-economische verschillen en progressief, conservatief, sociaal-cultureel. Maar ook sinds 22 november vind ik het eigenlijk een beetje een kul discussie geworden. Omdat ik denk, je hebt gewoon een radicaal rechtse onderstroom die een bovenstroom is geworden. Dat is nu, vind ik, de dominante kracht. Die we moeten gaan keren. En dan maakt het me echt niet meer uit of je nou links of progressief bent of in welke bovenhoek je ook zit. Ik denk alleen maar alle krachten bundelen. En dan hoort D66 er wat mij betreft ook gewoon bij. ChristenUnie ook. Volt, SP, Partij voor de Dieren. Dus ik vind het ook een beetje dan onnodig. En om dan heel erg in zo'n soort semantische discussie met elkaar verzeild te raken, zou ik denken, laten we gewoon op zoek gaan naar zoveel mogelijk overeenkomsten.
Ja, ik ben daar op zich wel mee eens. Want als je nou in die semantische discussie gaat verzeild geraken, zoals Noortje noemt, dan ben je toch vooral weer met jezelf bezig als links. En dan denk ik, maar er zijn echt wel grotere problemen dan of D66 progressief is dan wel links is en of daar verschillen tussen zitten. Ja, mij maakt het niet uit, maar ik denk dat iedereen toch liever D66 zou hebben dan het PVV. Aan de linkerzijde.
True.
Dus dan denk ik dat we ons daarop moeten focussen. Gewoon focussen op een breed links samenwerkingsverbond. En die krachten echt bundelen. Want ze zullen keihard nodig zijn met wat er op ons afkomt de komende jaren, denk ik.
Wat een wijsheid. Niks aan toe te voegen eigenlijk.
Nee?
En jij, Hans?
Nee. Ja, ik deel dit wel. Ik denk sowieso van D66 zie ik gewoon nadrukkelijk als een bondgenoot. En als je ooit aan de macht wil komen, wat volgens mij het doel is van elke politieke partij, dan moeten we D66 erbij hebben. Dus het lijkt me heel nodig om ze heel hard aan te vallen of zo, van jullie zijn niet links genoeg. Tegelijk denk ik wel dat het belangrijk is om scherp te blijven van wat is nou precies de ideologische achtergrond van D66 en het wereldbeeld. Want wat mij wel opvalt, het zijn vaak wel marktwerkers in de zin dat ze problemen via de markt proberen op te lossen. En dat is wel fundamenteel anders dan hoe wij als linkse partijen problemen proberen op te lossen. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar klimaatbeleid, zouden wij veel sterker inzetten op eerst de mensen helpen die het minder hebben. En dat doe je via collectieve middelen, via de overheid en niet via allemaal marktpartijen die daar ook nog weer geld aan moeten verdienen of zo. Dus de benadering is wel heel anders. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het toeslagensysteem. D66 heeft daar veel langer over gedaan om daar echt kritisch op te worden. Omdat het gewoon wel past binnen hun denken over markt, via de markt opereren. En hetzelfde gaat denk ik een beetje het denken over kansengelijkheid. D66 is echt een nadrukkelijk meritocratische partij. Die zegt iedereen moet gelijke kansen krijgen. En vervolgens moet iedereen die talenten heeft, die moet daarvoor beloond worden. En er mag verschil er ook best zijn. Wij zijn daar kritischer op volgens mij. Volgens mij gaat het ons ook naast kansengelijkheid ook om uitkomstengelijkheid. Van, je kan nog zo veel beter zijn dan de ander, maar iedereen verdient gewoon alsnog een soort gelijke uitkomst. Omdat je gewoon mens bent. En je bent geboren met talenten, maar dat maakt niet dat jij dan meer verdient of zo.
Ja, het zijn uiteindelijk ook liberalen gewoon, toch? Okay, ze profileren zich dan als ringsliberalen, maar in de kern zijn het liberalen. En dat past naadloos aan bij de analyse die jij nu maakt. Dus daar ben ik het wel volledig mee eens.
Ja,
ja, ik denk ook wel dat het... Je hebt in die end natuurlijk gelijk, maar dit is ook een beetje een geval van... het huis staat in de fik, dus we hebben even geen tijd om de linksprogressieve zijkamer met z'n allen gezellig in te richten.
Ja,
want we moeten de brand blussen, dat is het ook.
Heel erg mee eens. Ja, ik deel dat heel erg.
Ja, en bij D66, het is best een opportunistische partij, vind ik. Dus je ziet dat ze ook heel erg met een bepaalde wind meegaan. Dus soms vind ik ze veel sociaal-economisch rechtser. Onder Pechtold vond ik ze behoorlijk sociaal-economisch rechts. Afgelopen jaren heb ik dat veel minder op die manier ervaren. En als ik ook kijk, even shout-outs naar onze collega's van de Hans van Mierlo Stichting.
Zeker.
Knetterlinks met hun postgroeien ideeën. Dus ook daar denk ik, je hebt heel veel verschillende schakeringen. Ook binnen die club. En denk ik dat we vooral uitnodigend moeten zijn richting D66. Om ze te verleiden om dus deze keer met de linkse wind te gaan meewaaien.
Ja.
Ja. Ik werd ooit een keertje online aangevallen door een D66er.
Oei.
Tweede Kamerlid. Ik had iets gezegd over de bestaanszekerheidscrisis. En dat onze grondrechten in crisis verkeren. En hij verweet mij dat populisme en dat ik de oorlog in Oekraïne niet meetelde als de grondslag van die bestaanszekerheidscrisis. Terwijl volgens mij bestaansonzekerheidscrisis moet zijn, maar dat is een ander verhaal. Maar wat ze er dan wel niet bij vertellen, is dat bij D66 dan okay, ja, maar voor de oorlog in Oekraïne kon 40% van de huishoudens al niet rondkomen. Ik bedoel, ja, dan zit je volgens mij ook al in een bestaanszekerheidscrisis, maar het is niet omdat jij het niet ziet dat het niet bestaat. En dan zo die oorlog ertussen, dat vond ik zo naïef en eigenlijk wel een beetje zo, ja, nu ben je, fijn dat je me aanvalt, maakt niet uit, ik heb er 10 volgers bij gekregen op X, maar ik vond dat toch wel een beetje wereldvreemd of zo. Om dan als Tweede Kamerlid nog gewoon niet verder te kijken dan die ene gebeurtenis. En waar ligt daar dan om de grondslag? Maar daar denk ik wel wat van.
Ja, ik vind dat sowieso het nadeel van het woord crisis. We hebben tegenwoordig de hele tijd over allerlei crises. En daardoor verdwijnt heel erg buiten beeld dat het iets structureels is. Ik bedoel, we hebben al sinds de jaren 90 was er al een discussie van er is weer armoede in Nederland. En door het een crisis te noemen lijkt het, oh, het is nu ineens heel erg aan het fout gaan. Maar het is al 30 jaar. Is er al een structurele armoedecrisis in Nederland?
Ja, kijk, iets in crisis noemen heeft twee voordelen. Hè. Voordeel 1 is je kan doen alsof het je overvalt. En dat het geen uitkomst is van sluimerend beleid. Kijk naar de zorg, kijk naar wonen, kijk naar onderwijs. Al die crisis, dat is gewoon het gevolg van sluimerend beleid. Veelal marktwerking dat eronder ligt. En voordeel 2 bij een crisis natuurlijk is dat het klinkt heel eng. En dan creëer je draagvlak voor opschaling. En dan krijg je inderdaad miljarden compensaties waar niemand nog boos over wordt of zo. En ik vond het heel bijzonder hè, dat we vanaf dat we een bestaanszekerheidscrisis hadden, dat gratis schoolontbijt in heel Nederland. Nou, ik pleit er al heel lang voor. Het was altijd de eigen verantwoordelijkheid van de ouders. Maar vanaf dat we zelf geraakt worden, dan is het allemaal geen eigen verantwoordelijkheid niet meer. Want ja, het is een crisis. Ja. Dan denk maar ik, ja. Dat...
Ja, nou, ik wil heel erg op jou inhaken. Want op het moment dat je het over crisis hebt, dan ga je dus repareren en compenseren. Terwijl dat is natuurlijk helemaal niet het juiste beleid om te voeren. Je moet ervoor zorgen dat je structureel niet in die situatie komt. Precies. En niet proberen om dan, als je een wond hebt geslagen, om ergens een pleistertje op te plakken. Je moet ervoor zorgen dat je geen wonden slaat. Dus daarom vind ik ook het woord crisis, moet je voor oppassen. Omdat je dan ook in de verkeerde oplossingsrichtingen zit.
Ja, dat is er zeker. En de vraag is altijd ook crisis voor wie. Hè? Want als je kijkt naar bestaansonzekerheid. Nou, de kwart van de bevolking heeft het volgens mij al best heel lang heel moeilijk.
Ja,
en vanaf dat het dan 30-35% wordt, dan noemen we het crisis. En dan kunnen we dus inderdaad gewoon opschalen. En ik vind dat dan cynisch. Hè? Want we hebben het over een bestaanszekerheidscrisis. Nou, ik ben bestaanszeker. Ik ervaar het totaal niet als een probleem. Wie van jullie ervaart het als een probleem om bestaanszeker te zijn? Het is een bestaansonzekerheidscrisis. Maar wat je doet, dus door het bestaanszekerheidscrisis te noemen, ga je vooral focussen van, oké, hoe zorgen we nou dat de bestaanszekeren niet bestaansonzeker worden? En dat klinkt cynisch, maar het is echt gebeurd. Hè? Als je kijkt naar al die ingrepen, hè, die historische koopkrachtreparatie van 16,7 miljard, iedereen is erop vooruit gegaan, behalve de onderkant van de samenleving. Ja. Dus het is effectief zo geweest dat we hebben gezorgd dat de bestaanszekeren niet bestaansonzeker zijn geworden. En de bestaansonzekeren die liggen nog altijd in de schaduw van een hartstikke gafferandje te verkommeren. Ja, dat is de uitkomst van dat beleid.
Eens?
Al denk ik wel dat we het bij klimaatcrisis moeten houden, want klimaatveranderingscrisis, dat bekt gewoon net wat minder lekker.
Ja.
Om die even door te trekken, maar goed.
Ja, met de klimaatcrisis. De klimaatcrisis denk ik dan weer van ja, crisis is toch vaak iets korts en heftig. En ja, met klimaat, het is gewoon. Ja, het is gewoon 5 voor 12. Ik moet vanochtend 5 over 12 zeggen, maar ik blijf hoopvol. 5 voor 12, maar het staat er gewoon super slecht op. En dit gaat gewoon generaties doorwerken, denk ik. Dus ik vind daar het woord crisis echt tekort schieten. En het lijkt dan alsof we nog altijd zo snel iets kunnen fixen, of ze door dat crisis te noemen. Hè? Wat Noortje ook zei, hè? Je kan dingen fixen als ze kapot zijn met klimaat. Dat valt niet meer te fixen, volgens mij. Het valt volgens mij vooral nog erger te voorkomen. Het is bijna harm reduction strategie geworden of zo.
Ja,
en daar toch zouden we eigenlijk een veel existentiëler woord op moeten vastplakken dan gewoon crisis.
Ja, nu we toch over framing en taal hebben. Het woord klimaatverandering, en nu dus klimaatcrisis. Klimaatverandering is ooit geïntroduceerd als een rechtsframe, het woord. Dat is rond de jaren 2000 of zo, dat je Al Gore in de Verenigde Staten versus Bush. En het ging toen alleen maar over global warming. En toen heeft de spindokter van Bush, die heeft bedacht, we moeten het niet meer over global warming gaan hebben. Want global warming, dat voelt gewoon, dat wil je niet hebben. Iedereen voelt dan, diep van binnen voel je global warming, dat is niet goed. En die heeft toen geadviseerd, we moeten het gaan hebben over climate change, klimaatverandering. Want klimaatverandering klinkt gewoon, het klimaat verandert. Ja, oorzaken, moeilijk. En het is gewoon een veel neutraler woord. En tot op de dag van vandaag gebruiken we nu met z'n allen klimaatverandering. Maar het is gewoon een rechtsframe. Dus het is best wel goed om eens een keer na te denken van, kunnen we daar niet nog weer een ander iets voor bedenken dan? Want ik vind klimaatcrisis, ja, ik vind het woord klimaat zegt ook zo weinig, vind ik.
De opwarming van de aarde.
Ja, we zien.
Zoals dat ook. Het
voelt wel heel de jaren 80, 90. Ja,
kijk, in de luisteraars ons daar niet mee helpen. Dat is toch echt iets waar we aan de luisteraars op kunnen vragen.
Leuk.
Toch?
Ja.
Goeie oproep, ja.
Ja. Een beter frame dan klimaatverandering. Ja.
En liefst een linksframe als dat kan.
Volgens mij hadden we nog een derde vraag, toch?
Of ja, niet? We hadden nog een derde vraag. Sorry. Arthur. Arthur had een hele goede vraag, vond ik zelf. En ik heb hem heel kort en bondig opgeschreven hier. Moeten we het niet eens hebben over AI, Artificial Intelligence, en de bedreigingen die daarvan uitgaan? En het lijkt me juist ook voor linkse politiek een hele relevante vraag.
Nog zo'n gezellig onderwerp.
Ja, de volgende dreiging. De AI, ja,
nou, maar kijk, het is gek dat die vraag nu komt, want Maxime Februari heeft het aan te raden boekje Doe Zelf Normaal geschreven. Vorig jaar, denk ik. En hij heeft het daar. Hij brengt AI naast klimaatverandering. Wat dan binnenkort anders gaat noemen, natuurlijk, als de luisteraars actief zijn. Maar, en hij zegt eigenlijk van kijk, het zijn twee existentiële dreigingen voor de mensheid. Vooral ook voor onze democratie. En als wij nu daar niet het democratische gesprek over hebben, over hoe we met AI omgaan, hoe we met klimaatverandering omgaan, dan gaat dat op een bepaald moment moeten we beslissingen nemen. En dan gaat, ja, haast en spoed is zelden goed. En dan gaat democratisch ontwrichtend zijn, die beslissingen, omdat het dan eigenlijk bevelen worden van hogeraf. Een beetje wat we met corona hebben gezien. Van op een bepaald moment moet je zeggen, bam, nu doen we dit. Geen ruimte niet meer voor een democratisch gesprek. En ja, dat ondermijnt je democratie net. Dus misschien is het een idee om Maxime Februari hier een keertje over uit te nodigen.
Ja, supergoed idee.
Nice. Dank voor de tip, Arthur. Gaat erbij op de lijst. Dan komen we denk ik aan het einde, hè? Want we zitten alweer heerlijk
veel
lang,
te lang te kletsen.
Ja, die kletsende klassen en hun koffies, het schiet naar in.
Nou, ik ga sowieso nog een gevulde koek eten, dat weet ik wel. Maar dat zal ik jullie besparen, luisteraars, om daarna te luisteren. Dus we gaan afronden. Volgende week donderdag zijn we er weer. Of tenminste, we zijn Janneke en Noortje er, want die gaan aankomende vrijdag naar Overdinkel om te praten met Jim en Noordkamp.
Ja, Kamerlid voor GroenLinks PvdA, die defensie in portefeuille heeft. Maar we vinden het vooral heel interessant om met hem in gesprek te gaan. Omdat hij vroeger op de PVV stemde.
Oh, en dat is een heel leuk interview al met hem in de Volkskrant. Die zal ik ook weer delen op ons kanaal van Vriend van de Show. Dus kan je daar ook lezen. Vragen sturen wordt een beetje lastig, denk ik. Want deze podcast komt donderdag online en vrijdag zitten Noortje en Janneke in Overdinkel. Maar mocht je er nog op tijd bij zijn, stuur ook je vragen en opmerkingen over dat artikel die je me wil voorleggen. Vooral naar ons door. En dan neem je Janneke en Noortje mee, denk ik. Ja.
Zeker.
Ja. Cool, tot volgende. All you bad folks, you must go.